Meestal wordt Jezus niet terstond herkend door degene aan wie hij verschijnt. Zo, Maria Magdalena die denkt met de tuinman van doen te hebben. En de Emmausgangers bij Lucas, het evangelie van de volgende week, waar de leerlingen hem zeggen onderweg, bent gij dan de enige in Jeruzalem die niet op de hoogte is? En hem als herkennen bij het breken van het brood in Emmaus. De verrijzenis van Christus is werkelijk wezenlijk, tegen alle scepties van heden in, nu ook christenen zelf de opstanding beloven. Denken we aan de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs: ons geloof zou waardeloos zijn, zo Jezus niet werkelijk is opgestaan. De achtste dag van Pasen, octaafdag. Dominica in Palmis, in Albis, beloken Pasen. Ben het beluisterd, want de avond van de eerste dag de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen waren uit vrees voor de Joden gesloten, treedt Jezus binnen en zegt: vrede zij u. Christus geeft niet de vrede algemeen, maar zijn vrede. De Heer toont hun zijn handen en zijn zijde. We kennen het uit de overbekende voorstelling van Caravaggio, die maar liefst twee schilderijen van dit tafereel heeft gemaakt, waarbij Thomas buitengewoon realistisch zijn vinger ziet steken in de zijde van Christus. Nog eens, zegt Jezus op de eerste dag, vrede zij. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En die oproep tot zending is niet alleen van toen, maar ook voor nu en voor ons. Jezus blaast over de leerlingen en zegt: ontvangt de Heilige Geest. Hoe zouden wij ook in onze dagen zending kunnen betrachten op onze eigen moderne wijze, indien wij niet de Heilige Geest zouden hebben ontvangen? Dat blazen over de apostelen en de woorden die zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, hun zonden die gij niet vergeeft, hun zijn niet vergeven, dat kennen wij in de katholieke kerk als de instelling van de biecht, het iets wat verwaarloosde sacrament dat ons enigszins onbekend is geworden. Thomas, zoals we beluisterd hebben, was op de achtste dag pas aanwezig. Dat Jezus tegen hem zegt: wees niet alleen ongelovig, maar gelovig. Was dat nu een terechtwijzing, een vermaning? Of wellicht ook nog een uitnodiging en daarmee een tegemoetkoming van de kant van Jezus? Wat leert Jezus met zijn verrijzenis? En het antwoord van Thomas: mijn Heer en mijn God. Thomas' bidden is een Jezusgebed. Dat wil zeggen, een kort gebed dat je alle dagen zo op de fiets of in de auto ook kunt bidden: mijn Heer en mijn God. Dat betekent een nabijheid van God, Hij met ons. In het Jezus zien komt Thomas geloof. Mijn Heer en mijn God is verontschuldiging voor ongeloof en gebrek aan geloof en vertrouwen, ons allen bekend. Hij is dankbaar dat Jezus hem nabij is en aanvaardt als zijn apostel en hem overtuigt van hem als de opgestane Heer, de verheerlijkte Heer, van hem te getuigen als de eeuwig levende. En Jezus' vermaning treedt op deze wijze Thomas tegemoet in aanhankelijkheid en ontschenking van genade om van Christus te getuigen. Dominus meus, et Deus meus. betekent ook, laat ons standvastig zijn en volharden in onze tijd, deze tijd, onze tijd van relativisme met elk zijn eigen waarheid en met ons op de troon van God in hubris. Het evangelie. De brief, de eerste lezing, de eerste brief van Petrus, Pasen, is het hoogfeest van de hoop door middel van het ons geschonken geloof. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zo Petrus. Namelijk de erfenis wacht ons met de tijd in de hemel, in Gods kracht geborgen door het geloof. Dat wil zeggen, zo Petrus verder, verdraag dus de beproevingen die u overkomen. Die zijn nodig om deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen. Heb Christus lief, ook al hebt u hem nooit gezien. Want wat is het einddoel van ons geloof? Het heil, onze redding, het eeuwig zijn met God. Maar laten we dat ook praktischer formuleren. Hoe zal dat praktisch in ons leven gestalte krijgen? Getuigenis van ons geloof in hoop. Is dat werkelijk die hoop op het eeuwige leven? Of nuchter en zelfs sceptisch, van leven naar Gods geboden en zijn zaligsprekingen, verbetert de mensheid en bandt het kwaad uit, terwijl we simpelweg vaststellen in bescheidenheid dat het eeuwige leven in ieder geval geen verzekeringspolis is. Dus bescheidenheid, we zullen wel zien hoe dat met de tijd zal zijn, over de dood heen. En dan de handelingen van de apostelen, zoals de eerste christenen zich toeleggen op de leer, bekend immers, maar bemind, geloof is uit het gehoor, door middel van de catechese. Trouw zijn aan het gemeenschappelijke leven, dat wil zeggen gemeenschap. Geloven doen we niet alleen, maar veel meer samen. En dan door God te loven, te bidden dus. Toen nog door eensgezind bezoek aan de tempel en het elders gezamenlijk breken van het brood. Nu door de viering van de Eucharistie in Gods huis en kerk op zondagochtend. En dan door gemeenschappelijk bezit en door bezittingen te verkopen en de opbrengst te verdelen, al naar gelang een ieder nodig heeft. Nu dus door te laten delen in de rijkdom, geldelijke rijkdom, door solidariteit met de armen. Laat dat zich toeleggen op de leer van de apostelen. Het alles gemeenschappelijk bezitten, het loven van God in dankbaarheid en allerlei andere vormen van bidden, plus het breken van het brood. Voor allen in agape, in de gastvrijheidsmaaltijd en ook in de Eucharistie, het ideaal van het christelijk leven zijn. Laten wij een dergelijke wijze van leven als richtlijn kiezen in de wereld van nu en om ons en de anderen koesterend in Gods barmhartigheid zijn liefde aan de wereld te schenken in zijn naam. Mijn Heer en mijn God, ik zoek uw wil. Laat mij u dienen in dienstbaarheid. Dat is immers de eerste roeping van elke mens. En zo blijft